Afgelopen week heb ik het mogen hebben over de cirkel van hoop. Hoe we door frustraties en volharding heen gevormd worden in ons karakter en de vrucht van Gods geest. Waardoor we meer en meer gesterkt worden in de hoop. Heb je die overigens niet gezien, dan kun je altijd even terugkijken op de website onder het kopje preken. En toch blijft het lastig om je aan dat proces vast te houden als je in moeilijke en rottige omstandigheden zit. Als je tegenslagen ervaart of lijden of moeite en je de hoop op verandering verliest. En daarom mag ik vandaag en nog een preek achteraan doen om je te bemoedigen. Om je te bemoedigen voor alles wat er nog op je weg staat te komen in de tijd die gaat komen in de toekomst. Wij zeggen dan de toekomst die voor ons ligt. Bij de Joden is die gedachte andersom. De Joodse gedachte is dat de toekomst achter ons ligt. Achter ons? Ja, achter ons. Het verleden ligt voor ons en de toekomst achter ons. En wel omdat je weet wat er in het verleden heeft plaatsgevonden, dus dat kan je je voorstellen. Maar wat de toekomst brengt, weet je niet, dus dat ligt buiten je gezichtsveld. Vandaar de titel van vandaag: Uitzicht of Uitzicht. Het is eigenlijk een beetje het tegenovergestelde van de slogan. De slogan van in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Wij zouden daarvoor in de plaats kunnen zeggen, in het verleden ervaren resultaten bieden garantie voor de toekomst. Of in het verleden gegeven beloftes bieden juist garantie voor de toekomst. Dat is waar onze hoop zit en waar onze hoop in mag worden versterkt. En vandaag wil ik daarvan een voorbeeld uit het woord van God nemen, om dat nogmaals te bevestigen. En ik wil dat doen aan de hand van de profeet Jeremia. Je zou zeggen dat de profeet Jeremia nou niet bepaald een profeet was om daar hoop van te mogen ontvangen. Jeremia was een profeet die eigenlijk altijd maar onheilspellende berichten moest doorgeven, altijd kritiek had op de koning, altijd kritiek had op het volk. Hij was pessimistisch over het heden, had een vreselijke toekomstbeeld waar ze tegemoet in gingen en hij verkondigde dat ook continu. Het was zelfs zo erg dat zijn naam zelfs een begrip is geworden, een werkwoord. Als wij zeggen, loop niet zo te jeremiëren, dan bedoelen we, wat loop je nou toch te zeuren man, wat loop je nou toch te klagen? Je naam zal er maar aan verbonden zijn, Jeremia. Ik heb dat eigenlijk ook een klein beetje. Want fritsen is ook een woord. Het is de naam van een dobbelspel. Waarbij behoorlijk wat drank in het geding is. En je goed de kans hebt dronken uit het spel eruit te komen. Een naam die aan mij verbonden had kunnen zijn toen ik nog jong was en ongelovig. Maar ik hoop nu toch zeker niet meer. Nee, ik weet zeker. Maar jeremiëren, dat was Jeremia ten voet uit, echt zo'n negatieveling, een klager, altijd negatieve berichten. En moeten we dan daar hoop uit halen? Ja. Maar daar heb ik wel een inleiding voor nodig, voordat we het Bijbelgedeelte gaan lezen. Ik neem u even mee terug in de tijd. Terug in de tijd na zo'n 600 jaar voor Christus. Israël was verdeeld in het Noordelijk en het Zuidelijk Rijk. Het Noordelijk Rijk was al overmeesterd door de Assyriërs en in ballingschap weggevoerd. In het Zuidelijk Rijk leefde Jeremia voornamelijk in de hoofdstad Jeruzalem. En hij bracht daar Gods boodschap van oordeel. Oordeel over alle goddeloze zaken die daar gaande waren. En dat God daar uiteindelijk wel een einde aan zou gaan maken. En had je de koning van Juda, zeker de Sedekia. Die had al een behoorlijk bedrag betaald aan de Assyriërs om ze maar niet binnen te laten vallen. En ze waren een bondsgenootschap aangegaan met Egypte, bij wie ze hoopten bescherming te vinden. Maar in de tijd van Jeremia, zo'n 100 jaar na de val van het Noordelijk Rijk, was Babylon de grootste bedreiging. En Jeremia vertelde het volk dat God maar niet kon begrijpen hoe ze niks hadden geleerd van de val van het Noordelijk Rijk. Ze bleven gewoon dezelfde dingen doen. vertrouwen op je afgoden zonder het besef dat ook hun einde zou naderen als ze bleven leven zonder het besef van die ene grote God. En Jeremia vertelde hun dat God wilde dat ze hem zouden vertrouwen zonder bondgenootschappen, zonder wapens, zonder afgoden die van zilver of hout waren gemaakt. En eigenlijk vormde de tempel in de hoofdstad Jeruzalem daarin toch wel een cruciaal probleem. Ze beschouwden de tempel als het huis waar God woonde. En hun overtuiging was dat zolang God maar in hun midden was, dat hun niks zou overkomen. En op een dag komt Jeremia de tempel binnen en vertelt daaraan alle mensen die daar zijn dat als ze denken dat één dag per week naar de tempel gaan voldoende was om die andere zes dagen al Gods wetten maar te kunnen overtreden, dat ze niet goed bij hun hoofd waren. Een boodschap die eigenlijk vandaag de dag nog steeds actueel is. Mensen denken zelfs gered te zijn als ze alleen maar ingeschreven staan als hervormd protestants of katholiek. Of mensen die denken gered te zijn als ze zich maar goed gedragen en dat ze de wet niet overtreden. Of als hun moeder of oma gelooft, nou dan zal het met mij ook wel goed zitten. Maar zo zit dat dus niet. God vraagt om vertrouwen in hem. En daarom had Jeremia een en al kritiek. Kritiek op de koning, kritiek op de plaatselijke priesters, kritiek op de mensen die dachten dat alles wel goed zat en het kwam wel goed allemaal. En op een gegeven moment was hij zo kwaad door die offerandes die daar zelfs gedaan werden van kinderen, dat hij tegen die geestelijke leiders iets uitroept. En dat vinden we in Jeremia 19, vers 1. Hij zegt daar: zo zegt de Heer, ga een aarde pottenbakkerskruik kopen en neem enkele van de oudsten van het volk en van de oudsten van de priesters mee. Dan moet u de kruik stuk breken voor de ogen van de mannen die met u waren meegegaan en tegen hen zeggen: zo zegt de Heer van de legermachten, zo zal ik dit volk en deze stad stuk breken, zoals men een pot van een pottenbakker stuk breekt, zodat hij niet meer hersteld kan worden. Zo zal ik doen met deze plaats en met zijn inwoners. Je zou zeggen een duidelijk niet te misverstaande uiting van God, maar er volgde geen reactie op, zoals altijd. En Jeremia moest hun blijven waarschuwen. En door al zijn slechte en negatieve profetieën had Jeremia niet bepaald echt vrienden. Hij kreeg wel genoeg doodsbedreigingen en gevangenschappen, maar niets weerhield hem ervan om Gods boodschap te brengen. Tot zijn eigen verdriet toe. Daarom wordt Jeremia ook wel de huilende profeet genoemd. Er waren dagen dat hij gewoon had willen stoppen, want er zat toch geen beweging in. Hij verspilde zijn tijd en verspilde zijn energie en zelfs mogelijk zijn eigen leven. Maar hij bleef waarschuwen over Gods teleurstelling, over zijn oordeel als ze zich niet zouden bekeren. En uiteindelijk kwam het dan zover. Het Babylonisch leger omsingelt Jeruzalem, sluit alle toevoer van proviant af. En dat was meestal de meest efficiënte manier om een stad zover te krijgen om zich over te geven. Gewoon uithongeren. En Jeremia adviseerde de koning dan ook om zich maar over te geven en zich door de Babyloniërs in ballingschap te laten wegvoeren. Maar de koning vond deze boodschap een boodschap van verraad. Een negatief advies. En hij liet Jeremia opsluiten in de gevangenis. En zo bevonden zowel Jeruzalem als Jeremia zich in een afgesloten toestand. Met daarbuiten de omsingeling van de Babyloniërs. Het was in deze omstandigheden dat we Jeremia 32 vanaf vers 6 zullen lezen. Dus Jeremia 32 vanaf vers 6. En daar staat: Jeremia zei: het woord van de Heer kwam tot mij. Zie, Hanamael, de zoon van uw oom Salem, zal naar u toekomen en zeggen: koop voor uzelf mijn akker die in Anatot is, want u hebt het recht van lossing en hem te kopen. Hanamael, de zoon van mijn oom, kwam overeenkomstig het woord van de Heer naar mij toe op het binnenplein van de wacht. En hij zei tegen mij, koop toch mijn akker die in Anatot is, dat het in het land van Benjamin is. Want u hebt het recht van bezit en u hebt het recht van verlossing. Koop hem voor uzelf. Toen wist ik dat dit het woord van de Heer was. Dus kocht ik van Hanamael, de zoon van mijn oom, de akker die in Anatot is. Ik woog voor hem het geld af, 17 sikkel zilver. Ik ondertekende de koopbrief en verzegelde die. En liet door getuigen bevestigen dat ik het geld op een weegschaal had afgewogen. Ik nam de koopbrief, die volgens het gebod en de verordeningen verzegeld was, en die opengelaten brieven gaf ik de koopbrief aan Baruch, de zoon van Neria, de zoon van Magesseia, voor de ogen van Hanamel, de zoon van mijn oom, voor de ogen van de getuigen die de koopbrief hadden ondertekend en voor de ogen van alle Judeërs die op het binnenplein van de wacht zaten. Ik gaf Baruch voor hun ogen deze opdracht en zei, zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël, neem deze brieven, deze koopbrief, de verzegelde en deze opengelaten brief en doe ze in een aarden pot, zodat ze vele dagen in goede staat blijven. Dus met andere woorden, in zijn gevangenschap en terwijl Jeruzalem omsingeld is, komt zijn neef naar hem toe met de vraag of Jeremia een stuk grond voor hem wil kopen in Anatot. Jeremia kwam zelf uiteindelijk ook van Anatot vandaan. Wat deze neef doet, is helemaal in lijn met de wet zoals was beschreven in Leviticus 25. Als je dreigde je land te verliezen, dan moest je dat aanbieden aan de oudste man in jouw familie, zodat het een stuk land in ieder geval in de familie zou blijven. Het is ook interessant dat dit wordt genoemd het recht van verlossing. Je verlost het land van de familie, zodat het niet voor altijd verloren gaat. Maar wat eigenlijk het meest absurde hier is, en bizarre, is dat Anatot met net buiten de noordoostkant van de muren van Jeruzalem ligt. En zeker in handen zal zijn van de Babyloniërs die daar zijn. Niet zo gek dus dat deze neef dit wel wil verkopen aan zijn oom. En dat Jeremia ooit van dit stuk land kan genieten is op dit moment zo goed als nul. Hij zit gevangen, de stad staat op het punt in handen te vallen van de Babyloniërs. Het volk zal binnenkort in ballingschap worden meegevoerd naar Babylonië. En dit stuk land zal uiteindelijk een stuk woestenij worden, zoals je dat nu ook nog steeds ziet buiten Jeruzalem. Maar tot ieders verbazing gaat Jeremia ermee akkoord. Akkoord om dit van hem over te kopen. En dat doet hij ook nog eens met heel veel bombardie. Hij wil dat iedereen weet dat hij dit gaat doen. Als er nog een enkeling was die niet dacht dat Jeremia gek was, dan was hij nu overtuigd van het tegendeel. We hebben gelezen dat Jeremia 17 zilverstukken weegt en die overhandigt dit. En of dit veel of weinig is, geen idee. Of dit al zijn geld was, zou zomaar kunnen, maar we weten het niet. Wat we wel weten, is dat het kopen van dit stuk land op dit moment niet echt een slimme beslissing was. Vanuit menselijk argument. Het was niet een bepaalde zekere investering met een winstoogmerk. Waar de mensen aan de ene kant in de stad hoopten de nacht nog levend door te kunnen komen, maakt Jeremia de verkoopactes op met een extra kopie. Hij haalt er getuigen bij om het ook echt officieel te maken. Een afschrift wordt verzegeld en de andere wordt voor openbaar gebruik weggelegd. En de verzegelde kopie laat hij in een kruik stoppen om het voor langere tijd te bewaren. En dat het heel lang kan, dat blijkt ook wel uit het gegeven dat de Dode Zeerollen bijvoorbeeld van Qumran ruim 2000 jaar bewaard zijn gebleven in kruiken. En daarna gevonden zijn en nog steeds te lezen zijn. Maar dan vraag je af, waarom doet hij dit? Waarom doet hij dit op dit moment dat de stad verloren dreigt te gaan, het oordeel van God uiteindelijk bewaarheid wordt wat Jeremia zo lang heeft geroepen? Waarom deed hij dit op dit moment dat die realiteit nu ook de bevolking doordringt, dat die woorden van Jeremia nu waarheid blijken te gaan worden? Het moment dat eigenlijk alle hoop verloren lijkt. En dan doet Jeremia dit. Waarom? De sleutel daarvan ligt eigenlijk in het vers wat we nog niet gelezen hebben, vers 15. Vers 15 zegt, want zo zegt de Heere van de legermachten, de God van Israël. Er zullen weer huizen en akkers en wijngaarden gekocht worden in dit land. In deze hopeloze toestand zegt Jeremia eigenlijk tegen het volk, wacht even, dit is niet het einde van het verhaal. God is nog steeds God, Gods beloften staan nog altijd, we hebben nog steeds een toekomst. En omdat ik geloof in de belofte van God en ik hoop op die betere toekomst, daarom koop ik dit stuk land. Jeremia draait eigenlijk zijn boodschap nu helemaal volledig om. Van een profeet die oordeel en vernieling uitroept, spreekt hij nu van hoop, van vernieuwing. Er komt een tijd, zegt hij, dat we weer thuis zullen komen en dat dit stuk land hersteld zal zijn. Dus geef die hoop niet op. Ja, zegt hij, er zal een periode zijn van verlies, van verbanning naar een ander land, van afscheiding, van frustratie, van verdriet. Er zal een moeilijke tijd aanbreken, een tijd van bezinning, van nieuwe inzichten, van kostbare lessen. Maar ook een tijd van een nieuw begin. Een periode van ballingschap, maar in die ballingschap waarin ook de profeet Ezechiël een visioen krijgt over dat dal van droge doodsbenen die uiteindelijk weer tot leven komen. Het beeld van het volk van Israël die weer tot leven komt en opstaat. En ook nu kunnen wij ons bevinden in een van die twee situaties. Of je voelt je veilig, want alles gaat toch wel goed en voor de wind. En je trekt je niet zoveel aan van de dingen die andere mensen overkomen, want jij zit er goed bij. Je gelooft, je gaat naar de kerk, God is onder ons. Totdat die realiteit van verlies ook jouw voordeur aandoet. En jij omsingeld wordt door angst. Of je zit nu al in een situatie waarin jij je omsingeld voelt. Waarin je vastzit. Waarin je opgesloten zit. Letterlijk en figuurlijk misschien opgesloten. Een situatie zoals nu waarin vele ondernemers nog lang hebben gedacht dat het wel te kunnen uitzingen in die coronacrisis. En ze allerlei dingen gedaan. Allerlei dingen ondernomen om de boel te redden. Maar als er nu weer een lockdown volgt of het wordt weer verlengd. Ja, dan is het echt afgelopen. Of mensen die uiteindelijk toch dreigen hun baan te verliezen. Of mensen die na een lange strijd toch dreigen hun relatie in rook op te zien gaan. Of mensen die al zo diep in de schulden zitten dat het gat nooit meer te dichten lijkt. Of mensen die al zo lang strijden tegen een ziekte en er gewoon moe van worden. Of mensen die al zo lang vechten tegen onrecht. Onrecht in de zorg. Onrecht in het overheidssysteem, onrecht in de belastingssystemen. Het einde en het verlies lijkt nu echt in zicht. Het is een hopeloze situatie. En in plaats van de eerdere ontkenning, de strijd, de excuses of de valse hoop, begint het nu plaats te maken voor rouw, voor besef en misschien zelfs wanhoop. Het proberen te willen fixen en jezelf de valse hoop voor te houden dat alles wel goed zal komen, maakt nu plaats voor dat de wens de vader lijkt te zijn van de gedachte. De realiteit is dat er aan sommige dingen een einde gaat komen en dat het enorm veel pijn doet. En tijd dat andere mensen misschien de dingen van jou voor jou moeten gaan bepalen. Of dat je voor een periode een moeilijke les te leren hebt. En tijd dat je dingen moet loslaten die je zo dierbaar zijn. En dat alles daarna zo anders is. Een tijd dat voelt als deze ballingschap misschien voelt voor het volk. Maar in die tijd mag je de hoop vasthouden dat de Heer nog altijd met je is. Hij nog altijd heel veel van je houdt. Nog altijd om je geeft. Nog steeds aan het werk is in jouw leven om dingen te herstellen. En een nieuwe toekomst te geven. En hoe weet je dat? Dat weet je omdat de toekomst achter je ligt en het verleden voor je. Dat is ook wat Jeremia aanhaalt in zijn gebed in Jeremia 32. Hij kijkt voor zich naar het verleden en heeft God daarin en hoe God daarin heeft gewerkt. En zijn gebed luidt, en dat lezen we in Jeremia 32 vanaf vers 17. Zijn gebed zegt: Ach, Heere, Heere, zie, u hebt de hemel en de aarde gemaakt door uw grote kracht en door uw uitgestrekte arm. Niets is voor u te wonderlijk. Die goede tierenheid bewijst aan duizenden die de ongerechtigheid van de vader vergeldt in de schoot van hun kinderen na hun. U, grote machtige God, Heere van de legermachten is zijn naam. Groot van raad, machtig van daad, want uw ogen zijn open over alle wegen van de mensenkinderen. Om een ieder te geven overeenkomstig zijn wegen en overeenkomstig de vrucht van zijn daden. U die tekenen en wonderen verricht hebt in het land Egypte, tot op deze dag in Israël en onder de andere mensen. En u hebt uzelf een naam gemaakt zoals het heden ten dagen is. U leidde uw volk Israël uit het land Egypte met tekenen, met wonderen, met sterke hand, met uitgestrekte armen en grote onzagwekkende daden. U gaf hun dit land dat u hun vaderen gezworen had hun te zullen geven. Een land dat overvloeit van melk en honing. Dat is het gebed van Jeremia. We zouden eigenlijk altijd, net als hij, naar voren moeten blijven kijken naar wat God heeft gedaan in het verleden. Wat ons zekerheid geeft voor de toekomst die achter ons ligt. Jouw uitzicht geeft zicht op wat uit zicht is. En niet alleen de verhalen uit het Oude Testament, zoals het verhaal van Jozef, die in slavernij wordt verkocht door zijn broers, die hij later zal vertellen dat het allemaal ten goede is gebruikt. Of het verhaal van Naomi, die notabene door haar heidense, moabitische schoondochter rijkelijk wordt gezegend, na een vreselijke periode waarin haar man sterft en haar twee zoons. Of het verhaal van Samuel, het verhaal van David en Jonathan, het verhaal van Maria van Magdalena, noem ze allemaal maar op. Verhalen die hoop geven, die ons weer vast laten zien hoe God is. Maar vergeet ook niet het verhaal uit je eigen leven. Of de levens van mensen om je heen. Van levens die gaan van wanhoop naar hoop. Levens die gaan van bitterheid naar vrede, van verdriet naar vreugde, van pijn naar vertroosting, van terneergeslagen naar opgebeurd en bemoedigd. Laten we nooit vergeten wat er voor ons ligt, ons verleden. Ik heb eens een mooie fabel gelezen van een zekere man die lang geleden een olifant bezat. Dat mag nu niet meer in Nederland natuurlijk, maar toen mocht dat nog wel. En hij haalde met deze olifant zijn inkomen binnen door 100 gulden aan te bieden aan iemand die olifant kon laten springen, of zijn hoofd ja kon laten knikken, of nee kon laten schudden. Want, zei hij, dat kan je een olifant niet trainen. En op een dag was hij weer in een stad bezig om die mensen uit te dagen tot die weddenschap. Hij zegt, als er iemand is die deze olifant kan laten springen, of ja kan laten knikken, of nee kan laten schudden, die krijgt van mij, zegt hij, 100 gulden. Niemand kwam naar voren, tot er een man naar hem toe komt in een driedelig netpak met een prachtige leren aktentas. Hij doet die aktentas open, haalt daar een katapult uit en een grote spijker. Hij loopt naar de achterkant van die olifant, doet die spijker in zijn katapult en schiet hem zo in zijn achterwerk. Die olifant die springt omhoog en belandt bovenop zijn baas, die vervolgens heel veel jaren moet revalideren van al die opgelopen breuken. En toen hij heel veel jaren later weer eindelijk was opgeknapt, zag hij geen andere mogelijkheid dan die oude inkomstenbron weer op te pakken. En weer van stad naar stad te gaan met dezelfde weddenschap. De zaken gingen weer goed op een gegeven moment, tot hij na een paar jaar weer een stad aandoet met dezelfde weddenschap. En er staat een wat oudere nu, man, nette man, driedelig pak, met een prachtige leren aktentas. En die komt uit de menigte. Hij opent de aktentas, haalt er een katapult uit en een grote spijker. En hij gaat voor die olifant staan en zegt tegen die olifant, zie je dit? En die olifant die knikt verschrikt. Wil je dat ik het weer doe? En die olifant schudde verschrikt. Het mooie in dit verhaal is dat het gegeven dat een olifant een heel goed geheugen heeft. Het hersendeel waarin dingen worden opgeslagen is in verhouding veel groter dan bij mensen. Je hebt het geheugen van een olifant, zeggen wij wel. Net als in de reclame van Rolo vroeger, van dat een kleine jongen een olifant een beetje loopt te pesten met een Rolo-chocolaatje. En dat hij jaren later weer staat en die olifant komt nu weer langs en hij krijgt zo een klap in zijn gezicht met zijn slurf. Jeremia is als die olifant. Hij vergeet niet wat God heeft gedaan. Hij vergeet niet wat Gods beloften zijn. Dat God een God is die als hij beloftes heeft gemaakt, deze ook zal nakomen. Dat is de hoop die Jeremia had en die hij ons vandaag de dag nog steeds wil meegeven. Hoe uitzichtloos de situatie ook lijkt, en misschien zelfs wordt, er is hoop, want we hebben een God die zich aan zijn beloftes houdt. Ook in jouw leven. Hij zal je nooit begeven, hij zal je nooit verlaten. Of zoals 2 Korinthe 1 vers 20 zegt, immers, zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem, ja, en in hem, amen, tot verheerlijking van God door ons. En weet je wat ook nog zo bijzonder is aan dit Bijbelgedeelte? Dat het begint met dat koning Zedekia, de koning van Juda, naar Jeremia toe gaat in de gevangenis op het moment dat de Babylonische leger dichter en dichter de stad omzingelt. De koning zoekt zijn geïrriteerdheid, die plaaggeest zoekt u op met de vraag in vers 3. Waarom profeteert u, zegt hij. Zo zegt de Heere, zie ik ga deze stad in hand van de koning van Babel geven en hij zal haar innemen. En Zedekia, de koning van Juda, zal aan de hand van de Galdeën niet ontkomen, want hij zal zeker in de hand van de koning van Babel gegeven worden. Eigenlijk vraagt deze koning aan Jeremia die aloude en bekende vraag: waar is God in dit alles? En Jeremia geeft eigenlijk geen antwoord op die vraag. Wat hij wel doet, is het verhaal vertellen wat we net hebben gehoord. Een ander verhaal dan wat de koning tot dan toe altijd van Jeremia heeft moeten aanhoren. Niet een verhaal van verdoemenis, van negativiteit, maar een verhaal van hoop. Het verhaal over dat hij dat stuk land heeft gekocht in de verwachting en de zekere hoop dat God het volk weer zal verlossen. Net zoals hij dit land van zijn neef heeft verlost, zal hij ook het volk weer verlossen. En dat beide niet voor altijd verloren zullen zijn. Dat uiteindelijk God het weer ten goede zal doen keren. Dat is de hoop die Jeremia die koning meegaf en zijn volk. En dat is de hoop die onze koning met een hoofdletter meegeeft aan zijn volk. U en ik, jij en wij. En in aansluiting van de tekst waarmee ik vorige week ben begonnen, wil ik ook nu weer eindigen. De tekst uit Romeinen 5 met de hoopcirkel. Waar hij zegt, wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukking, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt. En de volharding beproeving en de beproeving hoop. En die hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. De cirkel van hoop. Vergeet hem niet, want er is uitzicht in alles wat uitzicht lijkt. De Heer zegen ons. Amen. Vader, wil ik u danken voor uw woord van bemoediging, van de hoop, van aanwezigheid. Dat ook als wij de hoop verliezen, Heer, dat u daar bent. Dat u bezig bent in ons leven om dingen anders te maken. Om ons te herstellen, om ons te doen groeien. Ook al moeten we soms door een heel diep lijden en verdriet heen. Laat ons nooit vergeten dat we een God hebben die trouw is. Dat we mogen uitkijken naar ons verleden. Omdat we niet kunnen zien wat de toekomst brengt. Maar het verleden geeft ons zekerheid voor de toekomst. Want u bent een God die bij ons is, die te vertrouwen is, die ons hoop geeft. En zo bid ik u voor ieder die dit hoort, dat ze, mochten ze de hoop zijn verloren, dat uw woord hun weer een stukje hoop geeft en blijdschap om de toekomst tegemoet te gaan vanuit het verleden met u. In Jezus' naam. Amen.